grotere zaal krijgen dan deze op 23 november. Erg jammer. Juist met zo'n grote opkomst. Maar u kunt allemaal nog plaatsnemen in het middenpad, maar alleen maar op de grond. U mag dus beslist niet een stoel daar neerzetten, want dan jaagt de brandweer deze hele bijeenkomst uit elkaar. Als u dan nu allemaal rustig wilt blijven zitten even, dan gaan we nu beginnen met de bijeenkomst. Een raam open. Ja. Een raam open. Ik denk dat
een
beetje.
Dat is verschrikkelijk.
Ja.
Ja. Ja, maar een raam open, het zal een beetje zwaar zijn.
Nou, liever niet.
Liever niet.
Worden zij allemaal ziek op.
In deze tijden wordt iedereen verkoud. Goed, als dan iedereen nu stil wil zijn, dan kunnen we beginnen. Van harte welkom. Voor iedereen die hier nog niet geweest is, vertel ik even hoe de bijeenkomst gaat verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, dat door hem gekozen is of door de zaal. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen die kunt u op briefjes schrijven die u overal hier op de tafels in de zaal vindt. Maar die vragen mogen niet persoonlijk zijn. U kunt ze dan in de pauze hier inleveren. U vindt hier aan de tafel ook boekjes. Dat zijn verslagen van bijeenkomsten zoals hier, maar dan gehouden in Den Haag. Die zijn erg de moeite waard. Dan heb ik een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het wordt hier anders verschrikkelijk benauwd. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Goedenavond, vrienden. Aan het begin van de bijeenkomst moet ik u er allereerst op wijzen dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Dat wil zeggen dat we hopen dat u zelf na zult denken, u een eigen oordeel zult vormen. En we vinden het dan nog beter dat u naar rijp overdenken misschien met mening van ons verschilt dan dat u ons gelijk geeft. En dan komen we aan het onderwerp. Ik heb geen bepaald onderwerp voor deze avond dat belangrijk is. Wanneer u dus een onderwerp uit die zaal wilt geven, dan kunt u dat nu doen.
Normen,
ruimtevaart. Het geluk van de mens.
Nou, ik heb hier ruimtevaart, die draagt niet bij tot het geluk van de mens. En ik weet ook niet welke normen je daarop toe moet passen. Dus wanneer u het niet erg vindt, dan wil ik hier spreken over normen. En daarbij ook het geluk van de mens hier en daar om de hoek laten kijken. Nou, ik hoop. Kijk, normen, dat zijn alleen maar dingen die we onderling overeenkomen. In de natuur bestaat er geen meter en geen kilometer en geen zeemijl en geen geografische mijl. Toch meten wij alles met dergelijke eenheden. Normen die we hanteren, dat zijn normen die wij, wanneer we op aarde zijn, of ook in de geest, wanneer we daar in onze wereld leven, tot stand brengen. Het is als het ware onze maatstaf en daarmee proberen we dan alles te beoordelen. Maar soms blijkt dat een bepaald systeem faalt. Denk nog eens een keer aan Engeland bijvoorbeeld. Daar heeft men de hele indeling van het geld veranderd. Ja, dat was beter tegenover het continent. Het decimaalstelsel was, kortom, handiger. Ze hebben een hele tijd gezegd, ja, maar het is onze norm. Het is onze methode. En zo zult u ongetwijfeld nog wel tegenkomen. Pound, en die bestaat dan uit zoveel ounces. En als je dat daarna gaat rekenen, is het net geen pond. Dat zijn ook weer normen die vroeger tot stand zijn gekomen. En waarbij je nu gaat ontdekken dat eigenlijk iedereen dezelfde normen moet aanleggen. Want op het ogenblik dat je verschillende normen hebt, komen er misverstanden. Dit is geestelijk veel belangrijker dan u denkt. Want als u een norm hebt van goed en kwaad, dan kan die voor u persoonlijk perfect en juist zijn. Maar weet u hoe het bij uw buurman gaat? Het is gemakkelijk genoeg om te zeggen, ja, maar die zuipt en die spuit en die rookt en dat deugt niet. Misschien hebt u gelijk, maar weet u waarom? Wat is de achtergrond? Wat is de oorzaak? Wat hangt ermee samen? Het is gemakkelijk genoeg om te zeggen, nietwaar, ik ben hetero, nietwaar, en dat is het ene goede, en al het andere, dat deugt niet. Maar hoe kom je, dat kan voor jou waar zijn, volledig waar zijn, maar weet je hoe het bij een ander is? Is er een maatstaf waardoor je de essentie van menselijkheid en menselijk geluk kunt meten? Is er ergens iets waardoor je kunt zeggen, ja, maar deze norm is voor iedereen even juist en even goed? Het blijkt dat dit moreel niet kan. Het blijkt verder dat godsdienstige opvattingen, staatkundige opvatting, voeren tot een normering. Dat wil zeggen het stellen van vaste gedrags- en zelfs gedachtenregels. Maar niet iedere mens kan daarin passen. Is het nu leuk bijvoorbeeld om te zeggen, ja, het gemiddelde van de intelligentie in Nederland is zo en zo hoog. Nu moet dus iedereen maar net zo intelligent worden. Verder hoeft hij niet. En als hij terugblijft, deugt hij niet. Dat is natuurlijk onzin. Dan kun je gaan zeggen, ja, ik meet aan de hand van de prestatie. Wat doet deze mens met de middelen die hij heeft? En dan kom je weer tot een heel ander oordeel. En eigenlijk kom je dan ook nog tot de conclusie dat het enige wat je werkelijk doet is bepalen welk nut hebben wij als gemeenschap met onze normen van deze mens, van deze instelling, van deze intelligentie, van deze moraal, van deze religieuze ethiek misschien. Maar dat zegt niets omtrent de werkelijkheid. En daarom is normering eigenlijk alleen maar iets wat helpen kan in een kunstmatige structuur. Maar een kunstmatige structuur kan nooit tegemoetkomen aan levende wezens, laat staan aan bewust levende wezens. U vindt het misschien een beetje vreemd dat ik zo begin. Maar kijk nou eens naar uzelf. Wat voor normen legt u voor uzelf aan? Hoe denkt u over uzelf, uw eigen handelingen? Hoe denkt u over datgene wat anderen doen? En waar haalt u dan eigenlijk die maatstaf vandaan? God? De 10 geboden? De opvatting die wij ontleden aan het christendom? Het kerkelijk gezag, het inzicht van het moderame, de moraal van de partij. Waar had u het vandaan? Hoe komt u eraan? Laten we proberen om normen te ontmaskeren, want dat is veel belangrijker voor het menselijk geluk dan u denkt. Kijk, wanneer een mens gelukkig is, dat weten we allemaal, dan is die mens ook tegenover zijn medemensen veel prettiger. Hij is harmonieuzer. En u kunt wel zeggen, ja, maar het is veel beter om die mensen een beetje ongelukkig te maken en dan dit of dat te volbrengen. Maar als die mens dat zelf mee wil volbrengen, is hij gelukkig dat het gebeurt. En als hij het niet wil, is hij ongelukkig, maar dan tast hij de vrede en het geluk van iedereen in zijn omgeving aan. Dat is een kwestie van flatwoningen. De beruchte, langzaam maar zeker doodgezwegen flatneurose, de stadsvereenzaming, het milieubederf, al die dingen bij elkaar. Ja, we moeten hier wel wat offeren, want we moeten. We hebben atoomcentrales nodig, want onze energie is noodzakelijk voor een groeiende gemeenschap waarin een groeiend verbruik en een groeiende productie noodzakelijk zijn. Maar kan dat? Dat is de grote vraag. Kun je mensen verder drijven? Oh, als je het hebt over een atoomcentrale, dan kun je het heel erg dramatisch doen en zeggen, ja, maar er zijn al opslagplaatsen ontploft. Er zijn al centrales die bijna kritisch waren, waarbij het een haartje gescheeld heeft, dat was een hele stad. Zeggen ze, ja, maar dat is een risico, dat moet je nemen. Of ze zeggen, ja, maar dat kunnen we niet aanvaarden. Maar de vraag is dan wel, wat is de norm die je aanlegt? Wanneer je zegt geen atoomenergie, dan zeg je in feite minder energieverbruik. Maar als je dat zegt, dan zeg je ook minder elektrische apparaten, minder auto's, minder treinverkeer. Een hele hoop dingen zelf doen. Meer lopen. Minder van die supergoedkope plastic artikelen maken. Je vreet ook energie in de productie. En zo kan ik nog even doorgaan. Er zit een consequentie aan vast. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar wij moeten de natuur handhaven voor het nageslacht. Best. Maar wat doet u dan nu? Wat wilt u van het leven? Wat is uw gelukkig zijn? Waar is het geluk van de mens afhankelijk van? Want dat moet bepalend zijn voor de norm die je aanlegt. Niet het gezag van de hoogste. En niet het nut van het algemeen. Ik vind een hele mooie stichting nut van het algemeen. Maar ik ben bang dat net als christelijke naastenliefde dat nut van het algemeen maar al te vaak misbruikt wordt om de liefhebberijen door te zetten van enkelingen, waarvan slechts zeer weinigen de profijten in feite plukken. Dus, wat is geluk? En is het vreemde dat een mens gelukkig is in wat men noemt medemenselijkheid? Dat kan erg bekrompen zijn, kan bourgeois zijn, het kan volledig vrij zijn, maar het moet een relatie zijn die betekenis heeft, die beantwoordt aan lichamelijke, aan mentale, ja zelfs aan geestelijke en emotionele eisen. Het is het contact van mens tot mens waar het geluk uit voortkomt. En dat contact kan alleen waarlijk bestaan wanneer er een zo grote verscheidenheid is in mensen, in mogelijkheden, dat elke mens toch zijn plaats kan vinden. Dat elke mens de mogelijkheid heeft om gelukkig te zijn. En dan kun je zeggen, ja maar. Ik herinner me een minister. Die zei, ja maar kijk eens. Abortus is kindermoord. Dat kunnen wij niet gedogen. En als het hele parlement ervoor stemt, dan zal ik niet tekenen en dan zal het geen wet worden. Was een echte democraat. Kijk, dan zeg ik tegen die man, lieve meneer, niemand zegt dat je moet. Maar er zijn gevallen bij waarin het nodig is, waarin het belangrijk is dat de mogelijkheid bestaat. Ja, je kunt zelfs verder gaan. Juist wanneer die mogelijkheid bestaat, beperkt als vanzelf dit proces zich tot die feiten waar het werkelijk onvermijdelijk is voor de mens, om welke reden dan ook. Dan wordt het heus niet even een weggooikindje maken. Er zijn andere middelen voor. Maar, dan zeg ik tegen zo iemand, kunt u het ongeluk, de knoeierij van al die mensen, die het dan toch lekker doen op een andere manier, kun je dit eigenlijk dwingen van de onvermogende om voor te brengen, terwijl de anderen nog wel kunnen betalen voor iets. Kun je dat werkelijk verantwoorden voor je God? Ja, maar God leert ons. Jezus leert ons. God heeft de wereld geschapen met alle mogelijkheden. Jezus heeft eerst geleerd je naaste lief te hebben en pas daarna om te vertellen hoe die leven moet. Ja, dat is natuurlijk erg moeilijk. Ik kan het begrijpen. Maar dan zeg ik dat over die minister en dan zitten er een paar mentaal in de handen te wrijven. Er zijn groepen die zeggen, ja, maar jullie mogen hier geen huizen bouwen. Dit is natuur. En als ze dan zeggen, dan gaan we daar bouwen. Ja, maar dat is natuur. En dit is leefruimte. Dan zeg ik, ja, potverdorie, moeten ze dan in tenten gaan wonen, die mensen die geen huis hebben? Als jullie zeggen, zo moet het en anders niet, dan leggen jullie je eigen normen aan, maar je vraagt niet wat het een ander kost. Er zijn natuurlijk normen, logisch. Maar normen zoals ze bestaan, zijn van een geaardheid waaraan een mens zich niet onttrekken kan. Nu een aardig voorbeeld geven. U bent op aarde geboren. En zo dadelijk bent u allemaal gedoemd om dood te gaan. Niet leuk, hè? Ja, dat ligt eraan hoe je over jezelf denkt als je aan onze kant komt, hè? Maar dat is onvermijdelijk. Alle leven vertoont cyclische verschijnselen, manifestaties in verschillende vormen. Nou ja, goed, dat is een natuurwet, kun je niet aan onttrekken. Je kunt toch niet zeggen, ja, maar ik stel een andere norm, dan gaan we niet dood meer. Trouwens, krijgt u nooit regeringstoestemming voor, kost u veel AOW. Dat kunt u niet doen. Hè? Maar kunt u dan vertellen wat God wil, als God alles geschapen heeft? Kunt u dat werkelijk? Of kunt u zeggen, ja, ik heb mijn normen, ik voel dat voor mij God dit zegt. Akkoord, lieve vrienden. En dat is geestelijk toch ook zo. Wanneer u uittreedt of u maakt een inwijding door, u volgt welk systeem dan ook. En u wordt daar bewuster, gelukkiger, rustiger, wijzer door. Wie zal dan zeggen dat dat niet deugt? Wie zal zeggen dat die soms afgoden genoemde goden van India meer of minder waard zijn dan de God die u dient? Voor u is het uw God die spreekt. En voor de islam is het Allah die spreekt. Voor u is het Jezus en voor de anderen is het Mohammed. En anderen die denken weer aan Brahma en misschien aan Krishna de danser, aan Vishnu de wijs. Misschien zelfs een Gandhia. De God die zo ontzettend veel menselijke wijsheid weet te verspreiden, naar me zegt. Een ander voelt misschien meer voor Kali, naar verschrikkelijkste vorm, de Kalidoria. Maar als die mensen daarin vrede vinden, geluk vinden, levenswaarde vinden, wie heeft dan het recht om te zeggen, ik weet het beter? Het is heel gek dat ze op aarde mensen heilig verklaren. Totdat ze middenstandsheiligen worden, net als Sinterklaas. Dan komen ze in de revisie en dan deugen ze niet meer. Wie kan zeggen wie er in de hemel woont? Wie kan zeggen wat de sferen en de hemelen zijn wanneer je op aarde leeft, behalve uit zijn eigen besef? En dat besef is geen norm. Dat is een belevingsweergave, meer niet. En als je gemeenschappelijk over dingen praat, natuurlijk. Als je zegt rood, nietwaar? Nou, dan moet je kijken. De een die denkt aan Stalin. De ander aan de uil. Klein verschil. Nou, is het alleen maar een verschil van snor. Ja. Verschil van optreden misschien. Allemaal rood. En dat is allemaal rechts. En dat is allemaal links. Wie kan zeggen dat die normen die u hanteert juist zijn? Ga dan in uzelf uit van dit standpunt. Ik zal niemand veroordelen. Noch zijn weg verwerpen. Zolang hij mij de mogelijkheid laat te leven naar mijn eigen normen en mijn eigen inhoud. Ik zal geen kracht uit de geest verwerpen. Maar ik zal alleen die kracht voor mijzelf aanvaarden waarmee ik harmonisch kan zijn. Ik zal in het menselijk leven de leefwijze van anderen niet be- of veroordelen. Maar zelf zal ik zoeken naar datgene waarin ik harmonisch kan zijn. Waarin ik geluk kan vinden. Want geluk is in feite een harmonie. Waarin de kleine details zo lichtend sterk worden dat ze alle uiterlijkheid overwoekeren. Als je normen wilt stellen, dan stel je die normen aan de hand van jezelf. Er zijn zoveel van die voorbeelden. Ik heb gehoord, het schijnt pas recent gebeurd te zijn, dat de paus, de Nederlandse bisschoppen, heeft gezegd dat ze nou toch eigenlijk weer een beetje meer op Rome moeten letten. en een beetje minder op het geloof. Maar ik vraag die paus dan. Is dan de vorm het geloof? Of is het het innerlijk weten waaruit je leeft en gestuurd wordt, waardoor je vrede vindt, kracht vindt en geluk vindt, dat belangrijk is? Wat is belangrijker? Latijnse mis en veel roepingen, waarvan de helft misschien niet deugt, of mensen die waarlijk in God geloven en proberen wat zij uit God beleven voor zich ook tegenover anderen waar te maken? Dan kun je zeggen, ja, maar die man die heeft organisatorisch gelijk en uiteindelijk, hij is toch ook wijs? Zeker, hij is wijs, maar hij ziet niets anders dan zijn eigen wijsheid. Normen zijn de blindkleppen die ieder zich voorbindt die geestelijk overtuigd wil zijn van zijn eigen meerwaardigheid. Zo, en als u het er nou niet mee eens bent, dan is dit een van de ogenblikken die u krijgt om uit te barsten in woedend verweer. Goed, bent u het er allemaal mee eens? Normen veranderen voortdurend. Er is één constante. En dat is het menselijk streven naar het geluk, zo vreemd als het mogen klinken. En het geluk is voor de meeste mensen helaas de zelfbevestiging die ze bij anderen ervaren. En niet de zelferkenning die ze innerlijk beleven. En dan is het heel erg duidelijk dat dus de mode verschuift. En normen zijn een mode, zeker de morele normen. Kijk eens, het is nog niet zo lang geleden, ik geloof nog niet eens ruim meer dan 20 jaar, dat er nog een bezorgde zielenherder zei, in mijn gemeente toch geen gemengd baden, dat roept kwade gevoelens op. Nou ja, die man die sprak vanuit zijn eigen ervaring, en die dacht er niet over nou het met anderen ging. Maar wanneer ik denk aan het huwelijk, huwelijk werd door de ouders gesloten, dat was vroeger heel normaal. Omdat het huwelijk toen in de eerste plaats een zakelijk contract was. Zeker waar bezittingen waren. Daarnaast kwam dan eventueel nog wel wat anders, maar dat was niet belangrijk. Er is een tijd geweest waarin het eigenlijk een faux pas was, een fout. Om je eigen man of je eigen vrouw lief te hebben. De man had zijn minnares, de vrouw had haar minnaar. Als ze eerst maar zorgde dat er nageslacht was, waardoor de erfenis verenigd bleef. Dat is natuurlijk krankzinnig vanuit het standpunt van deze jaren. Maar is het wel zo belangrijk? Nee, ik geloof als je alle normen nagaat, alleen al uit de laatste 40 jaar, dat je een enorme verschuiving hebt. Hebt u al eens erover nagedacht? Hoe men bijvoorbeeld, nou laten we zeggen 50 jaar geleden, dacht over een minister.
Excellentie.
Een minister was inderdaad een excellentie. En hij zei tot het volk, wees gerust, ga rustig slapen. Wij wijzeren, wij regenten zullen voor u al het goede doen. En tegenwoordig zeggen ze, wat moet die keikop nou eigenlijk? Daar hebben we vroeger niet aan gedacht. Er is een dame, hoe heet ze ook weer, Oen van dit of van dat. Van de berg geloof ik, nee, van de heuvel. Ja, die zegt, nou ja, het is niet verstandig, maar ik kan begrijpen, Nederland moet een republiek worden. Ja, nou ja, goed, een republiek, dat betekent helemaal niet zoals u denkt. Oranje moet weg. Betekent heel iets anders. Een vorst is volgens de oude opvatting God gegeven gezag. Het is een opgelegde macht. En die kun je dan wel ontluisteren, ontdoen van zijn bevoegdheden. Maar het blijft God gegeven macht. Een erfelijke belasting opgelegd door de wil Gods, waaraan een volk zich heeft te onderwerpen. En als je nou zegt, ja, maar ik wil een republiek. Dan zeg je in feite, ja, die God die kan mij nog meer vertellen. Ik zie wat daar gebeurd is. Nou ja, wat dat betreft heb ik gehoord dat ze vroeger vertelden dat er dorpen in Nederland waren met ontzettend veel inteelt. Ja, dat hebben we dus ook gezien in hogere gezet. Ik vervullen met een inzet waar iedereen zijn pet voor af kan nemen. En toch kan ik begrijpen dat men zegt, ja, maar wij mensen moeten het toch doen. En ik geloof dat dat, u neemt me niet kwalijk als ik weer verder ga naar mijn onderwerp. Als ik daaruit de conclusie trek dat de zelfstandigheid van de mens ook moet betekenen dat hij zelf beslist en ook dat hij zelf de consequenties ondergaat van zijn eigen daden en niet het slachtoffer is van de vroom leidende mensheid die u zegt dat in de hemel de beloning komt voor alles wat je ze nu geeft. Ik heb er niets op tegen dat u de hemel probeert te verdienen. Wanneer u het doet volgens uw eigen besef en leven. Wanneer u het zelf doet door persoonlijk goed te zijn voor uw medemens. Want dan bereikt u inderdaad verlichting. Maar ik heb er wat op tegen wanneer u zegt, ik heb eelt op mijn knieën. Ik heb eelt op mijn hart. Ik heb eelt op mijn tong. Ik heb eelt op mijn vingers van het bidden. Dus kom ik in de hemel. Ik weet het. Daar heb ik bezwaar tegen. Ja, u zult zich afvragen, hoe kom je tot deze uitval? Wij proberen iedereen die overgaat bij te staan. En ik kan u vertellen wanneer je dergelijke... Ze komen nog voor je. Wanneer je dergelijke ellendelingen ontmoet, dat je er ontzettend veel moeite mee hebt. Die zijn er niet van te overtuigen dat het licht wat zij zien in de plaats komt van een hemel waarin Hosanna roepende engelen hem binnenvoeren, waarna Sint Pieter in zijn baard kroelt en zegt, zet u voor de troon Gods. Nou ja, niet netjes, hè. Erg vervelend wanneer dat zegt. Maar als daar de normen van een maatschappij uit geboren moeten worden, uit zelfmisleiding, uit pogingen tot zelfverheffing, uit verblinding voor de werkelijkheid van leven, mens zijn en innerlijk bestaan, mag je daar niet nijdig worden? De normen veranderen, de normen verschuiven. Niet altijd, maar tegenwoordig is het een schandaal wanneer een man van ontwikkelingshulp voor zijn eigen functie een zeer luxe wagen aanschaft. Nietwaar? Hij hoeft het dan wel niet op de fiets te doen, maar als je anderen wilt helpen, dan moet je geen luxe limousine hebben, maar een lelijk eentje. Zo denken de mensen al. Het begrip is veranderd. Niet in deze hoge positie heb je het nodig. Nee. Als je wilt dat wij iets doen voor anderen, en daar zit je voor, moet je zelf ook wat doen voor anderen. Al is het alleen maar door een zo groot mogelijk deel van je budget naar buiten te sturen. En niet zelf op te komen. Of te eten. Huh? Dan kun je zeggen, ja, dat is niet leuk. Nee, het is niet leuk, natuurlijk niet. Maar het is zo. En dat deze kritiek komt, dat deze verandering is gekomen. En mag ik u herinneren, u zit hier in een centrum waar het toch nog moet bestaan. Klein beetje maar. Provo. Oranje Vrijstaat. En al die andere ontwikkelingen. Het is niet allemaal goed verlopen, ik weet het wel. Maar heeft u daar dan niet de tekenen gezien van mensen die zoeken naar een andere wijze van bestaan? Die anders willen zijn, die geluk zoeken niet meer in hebben, 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 krijgen, krijgen, krijgen. Die van het leven niet verlangen dat het een soort weggeefshow wordt. Maar die alleen van het leven verlangen dat het vol is van denken, van begrip, van contact, van beleven dat gebaseerd is op wat je zelf bent en wat anderen zijn. Zeker die groepen, die zijn langzaam maar zeker ook verwilderd. Uiteindelijk, als je praat over Provo, dan kun je het niet nalaten om ook te praten over de terroristen van deze tijd. Die zijn ook voortgekomen uit datzelfde proces. Maar dat zijn degenen die zeggen, wij weten het. Je weet niets. Begin te beseffen dat je niet weet wat goed is voor een ander. Alleen in bepaalde eenvoudige stoffelijke gevallen kun je dat overzien. Maar zolang mensen niet eens weten hoe ze een verkeersweg veiliger kunnen maken, moeten ze toch niet proberen om uit te maken hoe mensen moeten leven om gelukkig te worden. Want wat dat betreft is er meer drukte, botsing en filevorming in het maatschappelijk verkeer dan op een snelweg. Ik weet niet wat goed is voor een ander, maar ik weet wat juist is voor mijzelf. Die juistheid zal ik niemand opleggen, ook al wil ik een ander ermee confronteren. Door wat ik ben, door wat ik doe, zal ik duidelijk maken dat ik gelukkig ben. En kunnen ze dan mijn denken niet delen, mijn vreugde zal ze bereiken. Mijn gevoel van licht, van prettig bestaan, van harmonie zal ik uitstralen, tot die anderen dat ook weten. En nog ga ik een kort eindje nog over een andere boeg, dus wanneer u nou hier weer opmerking hebt, kunt u het zeggen.
Hoe zit het met die punkgroepen dan bijvoorbeeld, met die nieuwe groepen zoals punk?
Wat is punk in feite? Punk is de demonstratie van de machteloosheid door het creëren van een beeld waar je innerlijk niet eens achter staat, tenzij je jezelf te grabbel gooit voor je eigen gevoel. Punk is gewoon weer een contrastbeweging, met al zijn gewelddadigheid niets anders dan een uiting van machteloosheid in een wereld waarin je niet meer geloven kunt, terwijl je in jezelf niet meer durft geloven. Dat is punk. Punk is niet filosofie. Punk is wanhopig protest, verpakt in een commercieel jasje en aangekleed met nieuwe sieraden waar iedereen wat aan verdienen kan, zoals veiligheidsspelden, scheermesjes en dergelijke. Als we dat nog maar begrijpen.
Is de mens al rijp voor een andere instelling? In deze 50 jaar, dat ben ik al, is er zoveel veranderd. Gaat het ook te snel van het petroleumtijdperk naar het atoom? Zijn daar de mensen zo radeloos eigenlijk?
Nee, de mensen zijn radeloos omdat ze zich laten leven door hun techniek waar ze trots op zijn. Het is het gevoel van beheerst worden. Mag ik een eenvoudig voorbeeld geven? Als je vroeger een klacht had, dan ging je naar iemand toe. Was er een rekening waar ze te veel op stond, dan nam je contact op en dan maakte men beleefde excuus, men zocht het na. En eventueel probeerde men zelfs je te helpen door op een of andere manier bijzonder de best voor je te doen. En wat krijg je tegenwoordig? Nog ga je in de computer. En als je nou schrijft dat je helemaal niets besteld hebt, dan zegt die computer, maar ik heb het geregistreerd, dus je moet betalen. En die schrijft een dreigbrief. Die gaat verder. En eindelijk, wanneer het bijna tegen kosten van deurwaarders en dergelijke aanloopt, of misschien zelfs later, is er iemand die zegt, ja, maar voordat we nou die kosten gaan maken, moeten we toch nog eens even menselijk nagaan. Maar dan zeggen ze ook niet, het spijt ons, die fout zit daar of daar. Dat zou slecht zijn, nietwaar? De mensen het idee hebben dat wij fouten kunnen maken. Dan schrijven ze, door een misverstand is uw schrijven blijven liggen. En wij verklaren hiermee dat u ons niets meer schuldig bent. En dan komt die computer weer, nietwaar? Behalve onze administratie en portokosten, idem zoveel. Dat bedoel ik nou wanneer ik zeg dat het menselijk element door het mechanisch is vervangen, dat de mens zich steeds meer laat beheersen door zaken die technisch zijn. Je kunt het op elke straathoek zien. Voetgangers kijken naar de verkeerslichten en automobilisten kijken ernaar. Vervolgens, na de aanwezigheid van een gerechtsdienaar, is deze niet aanwezig, dan doen ze of die lichten niet bestaan. Maar ieder voor zich denkt, wanneer ik groen licht heb, dan is iedereen verplicht voor mij opzij te gaan. En dan komt er weer een aanrijding om een zebra, of er botsen er twee op een kruispunt omdat de een dacht het oranje licht nog te halen en de ander iets te vroeg start omdat hij dacht, nou komt het groen. Nu, en dan gaan ze beide een tijd in het wit gekleed. misschien blijvend. Zolang ze dan boven aarde blijven. Maar realiseer u dit. De onrust die ontstaat is niet de mentale verandering. Maar het is de afhankelijkheid die men gecreëerd heeft ten aanzien van een technisch apparaat. Mag ik u nog een voorbeeld geven, dan weet u misschien nog beter wat ik bedoel. Een hele hoop gevecht over ministeries, hè? En over die commode die tot stand moet komen. Pardon, dat kabinet. Kijk, nu denkt u, ja, maar die kunnen dan wel heel wat doen. Weet u dat in de praktijk de besteedbare gelden al lang zijn vastgelegd, waarvan ongeveer 78% zelfs tot een periode die bijna 10 jaren beloopt. Weet u wat dat betekent? Dat al die nieuwe ministers en kamerleden alleen op hun eigen manier uit kunnen geven wat ze aan schulden maken. En die mocht u dan betalen. Dat is beheerst worden door het apparaat. En de mens die voelt dat hij ergens een deel is van een mechanisme en toch zichzelf wil zijn, zich niet wil onderwerpen aan de feilloosheid, die wordt langzaam maar zeker ongedurig. En het broeiende hierbij is dat hij niet gaat werken tegen deze vertechnisering van alle menselijke elementen, maar dat hij tegen zijn medemens op gaat spelen, omdat die de techniek op zijn niet volgens zijn idee verkeerd gebruiken. Maar het is niet het gebruik van de techniek, het is de afhankelijkheid van de techniek waar het om gaat. Er zijn enkele projecten, dat weten we waarschijnlijk ook wel, over de hele wereld, ook in Nederland, waar men probeert die onafhankelijkheid op een of andere manier te herwinnen. Maar de mens is al zo gewend om eisen te stellen aan het leven, dat hij zich niet los durft maken, omdat dat betekent dat zaken die hij voor zijn bestaan als essentieel beschouwt, dan niet meer voldoende voorhanden zijn. En ja, dat is eigenlijk de onrust die ontstaat. De normen zelf veranderen ontzettend snel. Het enige jammer is dat men niet begrijpt dat de verandering van mentale en morele normen op zichzelf niet voldoende is, tenzij men daaruit conclusies trekt ten aanzien van zichzelf, eigen leefwijze en de mogelijkheid om eigen innerlijke kracht en wezen te versterken. En als u dat nou in de gaten houdt, dan weet u dus waarom in die 50 jaar zoveel veranderingen zijn gekomen en eigenlijk zo weinig essentiële verandering. Het maakt weinig verschil uit, nietwaar? Of u zegt wij zijn vrij, of dat u zegt wij zijn slaaf. Want als u eten wilt, dan zult u tot op een zekere mate zult u slaaf moeten zijn. Het zij in de arbeid die u verricht, het zij ten aanzien van het behouden en conserveren van het kapitaal waarover u beschikt. U bent gebonden. En gelijktijdig wilt u vrij zijn. Maar vrijheid kan alleen weer ontstaan wanneer ik voor mijzelf maatstaven kan stellen zonder deze aan de wereld op te leggen en innerlijk diep in mijzelf de kracht kan vinden om deze maatstaven voor mijzelf inderdaad en voortdurend te hanteren. Is duidelijk?
Ja. Mag ik vragen waar de mensen deze maatstaven vandaan halen?
Ja.
We zijn allemaal.
Nou vraagt u me iets, waar halen ze het vandaan? Ja, en waar laten ze het?
Onvolmaakt, die valt altijd terug in je fouten. Ja, en dat geeft geen
bevredigend
gevoel.
Nee, maar waarom denkt u dat het fouten zijn?
Ja.
Wie heeft u verteld dat het fout is?
Dat merk je aan de reacties.
Ja, dus met andere woorden, iets is voor u een fout omdat anderen het als zodanig beschouwen. Maar als u het nu eerlijk en oprecht als juist beschouwt voor uzelf, dan is het geen fout meer. En als u voor uzelf het gevoel hebt, ik heb toch iets fout gedaan, innerlijk, dan betekent het niet dat hetgeen u gedaan hebt verkeerd was, maar dat de manier waarop u het gedaan hebt verkeerd was. Want u hebt dan een conflict tussen uiting en innerlijk geschapen. En als je op die manier werkt, dan verdwijnt veel van dat zondebesef dat de mens wordt aangeraakt. Het is misschien een beetje cru als je het zo zegt, maar ik heb vaak het gevoel dat men fouten creëert in een publieke opinie om daardoor anderen te dwingen niet zichzelf te zijn. En voor mij is dat onaanvaardbaar, dat zult u begrijpen. Waarom u terugvalt in een fout? Omdat die fout, die u als zodanig wenst te beschouwen dus, een essentieel deel is van uw eigen leven, van uw bestaan. Het is iets wat ingebouwd is, waarschijnlijk in uw stoffelijke voertuigen en daarnaast in uw mentale ontwikkeling en de geestelijke voertuigen daarboven. En dan is het niet de kunst om dat uit te wissen. Dan kun je ook wel zeggen, ja, als je hoog u hindert, druk het uit. Nieuwe, hè? Maar als je nou toevallig een beroep hebt waar je twee ogen bij nodig hebt, hè, dan wordt het toch wel lastig. Het is probeer te zien hoe je die fout goed kunt gebruiken. Op welke manier kun je diezelfde mogelijkheden zo hanteren dat je er gelukkiger door wordt, dat je daardoor anderen gelukkiger maakt en dat je anderen minder stoort daardoor. De fout ligt in de beschouwing meer dan in het feit meestal. Voldoende?
Hebben geesten nodig?
Ja. Maar er zit bij ons een aardigheidje ingebouwd dat bij u niet bestaat. Bij ons zijn namelijk gedachten bepalend voor de wereld waarin we leven. En wanneer ik dus bepaalde normen heb, dan voel ik me automatisch aangetrokken tot anderen die soortgelijke normen hanteren. En daardoor krijgen we een wereld waarin wij onderling deze norm zonder meer erkennen. Maar we beseffen dat anderen met een ander denken die normen niet kennen. Dan zoeken we naar die punten waarop we die ander toch kunnen bereiken. En komen tot een uitwisseling waarbij de norm geen rol speelt. Behalve op het ogenblik dat we de opgedane ervaring voor onszelf verwerken. En als dat op aarde ook zo zou zijn, zou het veel beter zijn, denk ik. Voldoende?
Kan ik dat ook krijgen door de opvoeding van mijn vader en moeder?
Natuurlijk. Wat is opvoeding anders dan een dressuur? Gebaseerd op de waarde die de maatschappij gecreëerd heeft, plus de eigen uitingsbehoeften van de ouders die door frustratie op het kind geprojecteerd wordt. En dat kan net zo goed een zondeloos leven zijn. Het is heel eigenaardig. Ja, misschien denkt u dat ik afwijk, maar het is weer zo'n aardig bewijs ervoor. Je hebt een League for Morality in de Verenigde Staten. En dat is dan weer een onderafdeling van die grote bond waarbij je hebt de Daughters of America en al die anderen. Nu blijkt dat degenen die daarin het hardst vechten voor de moraliteit van hun medemensen vaak mensen zijn die zelf uitermate immoreel geleefd hebben. Die mensen die je dus geen mevrouw mocht noemen, want dat zijn ze niet, maar die beleefdheidshalve dan met het Franse equivalent ervan worden aangeduid. Maar wie het niet weet, moet zich er niet druk over maken. Dan bent u nog onschuldig. En als u het wel weet, moet u er ook niks van denken. Ah, want die dingen bestaan nou eenmaal. De mens bestrijdt in anderen wat hij vreest in zichzelf. Dat is bij de opvoeding heel vaak het geval. Wat de mens droomt voor zichzelf en onbereikbaar ziet, projecteert hij op anderen en wil het daarin waarmaken. En dat doen ouders vaak ten aanzien van hun kinderen. En misschien dat het wel goed is dat in deze tijd de kinderen meer zelfstandigheid krijgen. Ook wanneer dat betekent dat ze daardoor tijdelijk met onzekerheden en problemen zullen worden geconfronteerd die de kinderen vroeger niet hadden. Want dat is ook een ontwikkelingsproces. Omdat de jeugd weer haar eigen plaats in de gemeenschap moet vinden. Maar nu op grond van haar eigen zoeken, haar eigen denken en haar eigen beseffen. En niet op grond van datgene wat een ander in hen wil zien. Is dit voldoende?
Zijn er
dan
dus geen normen in de jeugd?
De normen die in de jeugd bestaan, worden bepaald door wat het kind lekker en onaangenaam vindt, plus datgene waarvan de ouders zeggen dat het goed is, zodat ze niet opvolgen van deze raadgevingen over het algemeen met onaangenaamheden aanvullen. En dan krijg je dus dat je op een gegeven ogenblik zegt, verkeerde handje is een klap om horen, en je gaat automatisch rechtshandig worden, zelfs wanneer je van aanleg linkshandig of ambidextrus zou zijn. Dus twee handen. En ik vind het erg jammer dat de mensen de kans niet krijgen om zich op hun eigen wijze te ontwikkelen. Ik kan het nogmaals hier met klem zeggen.
Zijn in dat verband ook de geboden en de verboden van de kerk ontstaan?
Veel van de geboden en verboden van de kerken zijn ontstaan uit een behoefte om de machtspositie van die kerk te handhaven. En dat betekent dus dat heel vaak verboden, maar ook geboden en zelfs dogmata zijn ontstaan, omdat men hierdoor een greep probeerde te krijgen op de gelovigen en indirect zo zijn eigen herdersinstinct, dat in deze gevallen wel een klein beetje stinkt naar machtslust, uit kon leven. En dan krijg je die typische verschillen, niet waar, waarbij de mogelijkheid van onechtelijk nageslacht voor de dominee een zonde is en voor de pastoor iets wat God wel gewild zal hebben, maar dan moet je toch wel meteen overgaan tot het sluiten van een kerkelijk huwelijk. Deze mensen zien alles in hun eigen visie, ik heb het daarnet betoogd. Maar die normen, die worden toch geschapen door de mensen die denken dat ze het beter weten dan u. En die u misschien goedwillend willen beschermen voor de gevolgen van het uzelf zijn. Maar is de consequentie van een jezelf zijn ook niet jezelf leren kennen? Ze maken het je dus ook onmogelijk jezelf te leren kennen. En vele normen die niet door een maatschappelijke noodzaak zijn ingegeven, rechtsverkeer bijvoorbeeld, onderling afspraak, geen echte norm, hè? Maar die worden dus in feite geschapen door de behoefte een bepaald patroon op te leggen aan anderen. De zaligverklaring van het gezin of de aantasting van het gezin als burgerlijk en weet ik wat nog meer. Dat is allemaal dwaasheid. Samengaan van mensen wordt bepaald door liefde, niet door het al of niet bestaan van een officiële band. En hoe zij op hun eigen wijze de zaak willen vastleggen of niet vastleggen, is hun eigen zaak. Daar heb je alweer zoiets van de norm. Maar het gezin kun je aanspreken, de eenling veel moeilijker. Dus je weet waar het gezin is, dan weet je hoe je op het gezin druk kunt uitoefenen. Is dat gezin er niet en laat je dus een niet geregistreerde vorm toe, dan moet je proberen om die toch weer op een of andere manier vast te leggen. Bijvoorbeeld door te zeggen, bepaalde voorrechten krijg je alleen wanneer je als samenlevend of iets dergelijks geregistreerd staat. Dan heb je ook weer diezelfde greep. Hè? Maar het gaat dus mede om de greep op de mensen. En als je dat gaat begrijpen, dan zie je dus in dat normen heel vaak niet worden geschapen om hun werkelijke inhoud of waarde, om hun werkelijke betekenis, maar eerder om hetgeen zij zo in andere mensen mogelijk maken. Maar wie heeft het recht te zeggen, ik ken Gods wil en niemand anders?
Kan uw wereld niet meer invloed krijgen op ons?
Wanneer we u vrij willen laten, kunnen we daar niet te ver mee gaan.
Ja, maar er zijn zoveel mensen die hier niets van weten. Ik kan dat niet.
Denkt u niet dat er heel veel mensen zijn voor wie het erg pijnlijk zou zijn om met deze feiten geconfronteerd te worden, die daardoor ongelukkig of onzeker zouden worden? En daarom is het, zeker in het occultisme, belangrijk dat je de mensen benadert die zoeken, die interesse hebben. En dan vind ik het nog belangrijker, maar dat is dus een standpunt van onze groep, wordt niet door iedereen gedeeld, Dat we zeggen, maar laat die mensen toch vrij om een oordeel te vormen. Leg ze een bepaalde manier van denken, van reageren, van aanvoelen voor. En laat ze dan zelf beslissen. Want wanneer ik u tegenhoud, wanneer u een fout wilt maken, en in een fout die voor uw leven misschien ingrijpende veranderingen betekent zou hebben, dan ben ik in wezen aansprakelijk voor alles wat daaruit voortvloeit. Ook uw eigen onbewustzijn eventueel. Dat kun je niet doen. Wie is in staat de verantwoordelijkheid voor zijn medemensen te dragen? Je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar dat is Jezus. Jezus draagt die verantwoordelijkheid. Maar waarom vertelt die mensen dan zoveel wat Jezus nooit gezegd heeft? Ik geloof inderdaad dat er enkele zijn, krachten van licht of delen van God of hoe je ze noemen wilt, die die verantwoordelijkheid en dat ingrijpen kunnen dragen. Maar ik weet dat wij in onze wereld daartoe niet een voldoende inzicht hebben en niet de kracht om alles, eenvoudig alles goed te maken wanneer het mis zou gaan. En daarom helpen we alleen daar, grijpen we alleen daarin, beïnvloeden we alleen daar waar volgens onze mening de ontstane schade ten hoogste zeer gering zal zijn en het bereikte inzicht, het bereikte nut voor de mensen op zichzelf, een nieuwe oriëntering, een nieuw houvast misschien ook in hun denken, leven en bestaan kan betekenen. Dat is de reden waarom we zo werken. Voldoende? Vrienden, dan moet u me niet kwalijk nemen dat ik nu dit deel ga afsluiten. Hebt u nog vragen? Ik zal proberen. Ik weet niet zeker of het gaat. Ik moet ergens anders naartoe, maar dan zal ik een lijntje ophouden naar de volgende spreker die van dezezelfde persoon gebruik maakt. U hebt mij gevraagd, spreek over menselijk geluk. Maar wat is geluk anders dan de harmonie die je ervaart met alle gebeuren? U heeft me gezegd, spreek over normen. Maar wat zijn normen anders dan een kunstmatige structuur door mensen of gemeenschappen tot stand gebracht en aan anderen opgelegd, die in een voortdurende verandering de machtsverhoudingen meer weerspiegelen dan de innerlijke werkelijkheid van de delen waaruit de massa's en menigte zijn opgebouwd? Ik heb geprobeerd u daar een inzicht in te geven. Leef in harmonie met alles, niet alleen met je medemensen, maar met de natuur. Voel je verbonden met bloemen en planten, met dieren, zo goed je kunt. Niet denkende dat ze daardoor menselijk zullen worden, maar beseffende dat zij op uw uitstraling met de hunne reageren. En dat kan vaak in hun gedrag, hun wijze van groeien en bloeien ook tot uiting komen. Probeer zelfs met die schijnbaar dode wereld van asfalt, cement en valse façades in harmonie te komen waar het mogelijk is. Want erachter schuilt toch weer een werkelijkheid die de moeite waard is. Zoek harmonie en je zult gelukkig zijn. En wanneer er normen zijn, houd je eraan zolang ze het je niet onmogelijk maken jezelf te zijn. Het heeft weinig zin een ander te bruskeren of te stoeren. Maar als je in jezelf een waarheid erkent, laat dan niet een ander vertellen wat goed is, zolang je dit innerlijk als juist hebt ervaren. Beoordeel wat je gedaan hebt niet aan de hand van een mening veel later door anderen gevormd. Beoordeel je daden aan de hand van inzet, innerlijke aanvaarding, harmonische verwerking op het ogenblik van gebeuren. En aanvaard de consequenties ervan niet als een straf of een beloning, maar alleen als een mogelijkheid om uw besef verder uit te breiden en zo uw eigen bestaan aan te passen aan de kosmische wetten die u niet breken kunt, maar die u vaak als een belasting ervaart, en op die manier met de hoogste kracht in uzelf, door je kracht die de kern is van alle bestaan. Daarmee, vrienden, dank voor uw aandacht. Het is mijn genoegen, voor u misschien minder. Als u denkt dat het later heet kan worden, hebt u alvast een voorproefje gehad. En Wanneer u dan hoopt toch die harmonie te bereiken, kunt u zich voorstellen hoe verkoelend dat zal werken. Misschien draagt het bij tot een innerlijke opgewektheid. Goedenavond.
Dank u voor uw komst.
Er is nu pauze, ongeveer 20 minuten.